Evenals een andere gemeente werd in 1948 ook in Den Helder een korps reservepolitie opgericht. Meneer Van Nieuwenhuis, u bent voorzitter geweest van de afdeling in Den Helder. Waarom ontstond toen de behoefte aan reservepolitie in 1948?
Dat was het gevolg van een naoorlogse gebeurtenis, dat de wet op het openbaar gezag.
Steunwettig gezag.
En daaruit kwam voort het korps reservepolitie. Dat was in het begin natuurlijk een kleine verzameling van vrijwilligers die zich dus de moeite getroost om de politie bij te staan in zaken als avondvierdaagse oproepen als er grote rampen waren, maar die kwamen gelukkig niet te vaak voor. En zo is dat korps uitgegroeid tot op een gegeven moment 80 man. En ik herinner me dus dat in die periode dat ik dus voorzitter van de vereniging werd, dat was dus een vereniging die dus naast het korps bestond en waarin dus de leden van het korps zaken als een feestavondje, contacten met elkaars vrouwen en zo. Dat was een heel gezellige vereniging. En een rechtstreeks gevolg daarvan was dus dat de band in het korps ook erg goed was.
Het heette dus steunwettig gezag in 1948. Het klinkt erg plechtig, hè? Was het een landelijk iets, dit steunwettig gezag?
Dat was een landelijk iets. En daaruit werd eigenlijk direct het gevolg daarvan was dus dat er direct een behoefte ontstond bij de politie om gebruik te maken van die mensen die zich dus als vrijwilliger op hadden gegeven voor de steunwettig gezag en die erachter stonden, om daar dus uit een korps te distilleren.
Dus het is eigenlijk landelijk zo'n beetje min of meer in alle gemeenten ontstaan?
Ja, in de meeste gemeenten, nu op dit moment, waarop we nu zitten te praten, bestaan die korpsen nog. In de directe omgeving is dat natuurlijk Alkmaar, Horen, Zandvoort. En die korpsen zijn gewoon nog in actie. Alleen in
die gemeente waar Rijkspolitie was?
Ook in die gemeente waar Rijkspolitie was, maar toen werd het ook reserve Rijkspolitie genoemd. En daar was bijvoorbeeld in Annapolona was daar een aantal mensen die daar dienst in deden. We hadden een complete opsporingsbevoegdheid, want de agenten die dus dienst deden met wapen moesten een diploma hebben die ongeveer gelijk stond met politiediploma. En dat werd dus, daar werd dus les in gegeven op het hoofdbureau, één keer per de maandagavond was daarvoor. En dat resulteerde dus in een examen en daar werd je dus op een gegeven ogenblik dus de opsporingsbevoegdheid gegeven, omdat je dus een gediplomeerd politieagent was.
Voor welke taken werd de reservepolitie ingezet?
Nou, de belangrijkste taken waren dus, wat ik me dus kan herinneren, was de Tour de la Salle, avondvierdaagse, de Koningendag. En er werd er ook geparadeerd door het korps. Ik herinner me dus nog een toonaangevend gebeuren dat de heer Busser, die onze toenmalige commandant, maanden van tevoren al bezig was met ons te trainen in het marcheren. Op de Rijkswerf deden we dat. En dat resulteerde dus in een fantastisch mooi optreden tijdens een Koningendag.
Ja. Was de samenwerking tussen gemeente en reservepolitie altijd wel zo ideaal als wellicht beweerd wordt? Ontstonden ook wel spanningen tussen beide korpsen omdat men op elkaars terrein bewoog?
Nou, ik herinner me dus dat op bepaalde momenten beroepsagenten dus bezwaar hadden tegen het dienst doen op normale avonden. Bijvoorbeeld op maandagavond. Maar ik kan me niet herinneren dat er dus echte conflicten uit zijn ontstaan.
Nee. Jullie waren ook wel enigszins herkenbaar, mag ik aannemen. Jullie hadden ook een uniform?
We waren compleet geuniformeerd. Alleen we hadden een groen bandje op onze mouw waar je het kon distilleren en ons korpsbrevet stond ook op reservepolitie. Het brevet, dat was dus die mooie speld die je op de linkerzijde van de borst droegen, of rechterzijde, dat weet ik niet eens meer. Maar in ieder geval was dat dus gelijk aan het korps.
Maar het uniform week vooraf met de gemeentepolitie?
Nee, het uniform was gelijk. We werden dus ook vanuit de kledingwagen werden we voorzien van de uniformen. De pet was gelijk, de bewapening was gelijk.
Dus met andere, jullie hadden dus ook een dienstpistool?
We hadden dus ook een dienstpistool.
Ja. De meeste leden van de reservepolitie hadden dus elders een vaste aanstelling, een baan. Hoe was het geregeld met het honorarium of de onkostenvergoeding?
Nou, dat was dus geen onkostenvergoeding. We kregen dus voor elke oefenavond kregen we 3 gulden koffiegeld. En ik herinner me dat mensen die op de Rijkswerf werkten, moesten toestemming hebben van de directeur om bij het korps om toe te treden, omdat er op de werf ook een soort van vrijwillige, ja, hoe moet je dat noemen, een soort van korps bestond, hè, die op moesten treden bij calamiteiten. En dat gaf hun dus niet de vrijheid om dus bij het korps te dienen, dus moesten ze toestemming voor hebben. Het was natuurlijk een voordeel als je dus behoorlijke kennis had van de Engelse taal voor het opmaken van een procesverbaal. Maar ik kan me niet voorstellen dat er dus een belemmering zou zijn als je alleen lagere school had gehad.
Nee, dat is in deze tijd haast ondenkbaar. Hè? Daar heb je overal opleidingen voor nodig.
Ja, vanzelfsprekend. En er waren ook bij ons mensen die dus een hogere opleiding hadden. En die eigenlijk dus dezelfde rang hadden. We hadden dus een rangenstelsel, alleen de korpsleiding zag geen heil in hoger als brigadier. En zelfs die hebben we nooit gehad. Er waren 4 hoofdagenten in het korps en voor de rest waren het gewoon agenten.
Kreeg dus die ook een betere onkostenvergoeding, die hoofdagenten?
Die kregen exact dezelfde onkostenvergoeding.
Dus dat maakte in feite niks uit wat voor rang je had?
Dat maakte in de beloning maakte dat helemaal niets uit.
Nee. Jullie hadden allemaal telefoon, mag ik aannemen, want je moest natuurlijk ieder ogenblik ophulpbaar zijn.
Nou, ik herinner me dus dat we dus een telefoonkring hadden per buurt. En we moesten elkaar oproepen. En er waren dus wel bij die geen telefoon hadden. Die we gewoon dus even dus, bij de deur benaderden.
Kon het zo zijn dat jullie ook 's nachts in bed uitgetrommeld werden?
Ik kan me dat niet herinneren.
Dus het was eigenlijk alleen maar voor bepaalde lichte gevallen, voor bepaalde zaken die dus al van tevoren voorspelbaar waren, dat jullie daar ingezet voor konden worden, waar geen echte criminaliteit aan van toepassing waren.
Ze konden ons dus overal voor gebruiken. Dat wil dus zeggen dat bij calamiteiten, waar we dus ook voor oefenden, we hebben dus ook regelmatig geoefend samen met de bewaking, of bewaking, met het korps wat dus dienst deed bij de PTT. En daar werden we dus gemeenschappelijke oefeningen gehouden. Elkaar dus testen op bekwaamheid en op activiteiten. Maar ze konden, in het principe konden ze dus overal voor inzetten. En dat had dus ook bijvoorbeeld, ik herinner me dus een luilaknacht waarin we dus geassisteerd hebben. Dat is mij eenmalig geweest. Want,
wat moesten we dat doen op zo'n luilaknacht?
We proberen dus een klein beetje de jeugd in toom te houden. Als we dus met lange slingers door de straat liepen, dat vonden we niet erg. Maar als we dus begonnen met emmers aan deurknoppen te binden, dan moesten we dus ingrijpen.
Ja, en dat voor die 3 gulden koffieverhoging?
Ja, maar ja, goed, geld speelde in dit geval geen rol, omdat we dus vrijwilliger waren.
En je waren idealist.
En we waren idealist.
Hoe zat het nou met branden en zo? Ik bedoel, als er een brand bij Nijpels uitbrak, zoals het in de jaren 50 plaatsvond, werden jullie dan ook wel eens geassisteerd? Om het bijvoorbeeld publiek op afstand te houden?
Dat herinner ik me niet. Als we dus in de buurt waren, gingen we natuurlijk, maar dan waren we dus niet gekleed in uniform. Maar dan, in principe konden ze over ons beschikken, ook als we in burger liepen. Maar
dan moest je wel legitimeren.
Dan hadden we hadden ook al legitimatie natuurlijk. Hè. We konden het legitimeren. Maar in ieder geval was het zo dat je voelde je dus. Ik ben zelf zowat 40 jaar lid geweest van het korps. Maar ik heb me nooit geschaamd als ik dus ergens iets zag om dan op te gaan treden. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, verkeer regelen. Dat konden we dus allemaal en dat werd ook prompt werd dat gedaan.
Cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. It is only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Thank you.
had nog even over de Luilacnacht. We hadden natuurlijk ook die beruchte nachten, zo de jaarwisseling, hè, in de binnenstad. Daar kon het ook nog eens rumoerig toe gaan. Werden jullie ook op die momenten nog eens opgeroepen? Want dat lijkt me toch niet zo erg prettig geweest te zijn tijdens een jaarwisseling.
Nou, ik herinner me niet dat ik ooit tijdens een oudejaarsnacht dienst heb gedaan. Maar het zou mogelijk geweest zijn.
Je had die beruchte nozemrausjes in die tijd, hè?
Ja, het was ook zo dat we dus op een gegeven ogenblik op moesten passen om als hoofd of als agent aangezien te worden, omdat je doodgevaarlijk heette, dat het gewoon een hoog risico was.
Ja, want jullie kon ook wel bedreigd worden.
Sinds zonder meer. En dat is ook al gebeurd ook.
Was er ook een zekere doorstroming mogelijk naar de gemeentepolitie?
Er zijn een aantal reservisten die dus tot het korps toegetreden zijn, maar dat was dan min of meer denk ik de bedoeling dat het gebeurde. Maar dat is niet, zijn geen grote aantallen. Ik herinner mezelf maar één geval.
Er waren ook leeftijden aan gebonden, mag ik aannemen?
Ja, het was zo dat je dus bij 60 jaar moest je uittreden.
Toch wel, ja. Maar ja, je had misschien ook mensen van de reservepolitie bureaudienst konden doen. En dan kan je natuurlijk tot je 80ste wel achter zijn bureau zitten.
Ja, maar dat werd niet gedaan. 60 jaar was het gewoon afgelopen. En dan kreeg je dus een eervol ontslag, want je had natuurlijk een verbandakte. Een officiële verbandakte. En die werd dan op dat moment werd die beëindigd.
Is de opleiding naar de hand nog aangepast, ook al vanwege de toenemende agressiviteit van sommige burgers?
Ja, het was een goede opleiding en die is later ook door Wiegel is die gereglementeerd. Het is een standaard boekwerk geworden waarin dus die opleidingseisen stonden en ook de manier waarop examen gedaan moest worden. Maar daar hebben wij dus, dat was voor 88 en daar hebben wij dus eigenlijk nooit mee, wel met het boek hebben we te maken gehad, maar niet met de uitvoering van exameneisen en zo.
In hoeverre mochten jullie ook nog bekeuringen uitdelen?
Dat gebeurde, maar dat werd dan gedaan op het bureau. En dan werd het proces verbaal werd uitgeschreven. Ja, en dan was een van de beroepsagenten was er dus bij om te tekenen.
Dat was wel noodzakelijk, want ze konden ook wel zeggen, ja, maar ik heb niks met jullie te maken. Je bent toch niet bij de politie, je zit bij de reserve.
Ja, dat werd eigenlijk nooit gezegd, omdat we hadden natuurlijk hetzelfde uniform aan. En de meeste burgers zagen niet dat het korpsbevet dus enigszins afweek. Maar onze persoonlijke bekendheid was meestal voldoende om toch het nodige respect af te dwingen.
Dat was in die dagen nog van toepassing, ja. De reservepolitie werd dus altijd wel door de gemeenschap serieus genomen.
Ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat we niet serieus werden genomen. Dat was bij het begeleiden van bijvoorbeeld een aanvierdaagse. De leiding werd aangenomen. En het was zo dat we dan vaak op meerdere posten stonden. Dus dan was het met een snelle politiewagen naar andere verder opgelegen posten gebracht. Om zodoende steeds weer over voldoende mensen te beschikken om voor die afscherming te dienen.
U bent geruime tijd voorzitter geweest van de reservepolitie in Den Helder. Dat betekent dat jullie dus een bestuur hadden. Jullie vergaderen ook regelmatig in het politiebureau?
We hadden dus regelmatig bestuursvergaderingen. Daar gebruikten we dan maandagavond voor. En voor mij was de heer Westra was voorzitter en daarvoor meneer Taal. Ook een bekende naam in Den Helder.
Dus ook meneer van de Algemene Uitvaartvereniging geweest?
Juist, dat was de voorzitter van de Algemene Uitvaartvereniging. En we hadden dus een bestuur bestond uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal leden. En de bestuursvergaderingen werden dan in klein comité die gehouden. En de grotere vergaderingen, de ledenvergaderingen waarin het bestuur gekozen werd en waar dingen besproken werden die dus van belang waren. Die werden dus met alle leden en dat waren dus drugsbezochte avonden.
Ja, en die werden gehouden?
In het politiebureau.
Ja, ook het politiebureau, ja. Mochten er ook andere mensen bij aanwezig zijn? Was het echt puur openbaar?
Bij de ledenvergaderingen was altijd de commissaris aanwezig.
En we allemaal mochten ook mensen die niet bij de reservepolitie aanwezig waren, dat allemaal bijwonen, om te horen wat er allemaal besproken werd?
Nee, ik herinner me wel dat er wel leden van de pers waren als er dus zaken besproken werden die dus zo belangrijk waren dat er gepubliceerd werd.
Take my heart.
you. Love like this I've never known. Every single beat tells the same refrain. Won't you please believe? Deceive me. Hear my plea and say you love me. Please be mine and take my.
We hebben vrouwen gehad. We hebben dus,
dat is pas veel later dan geweest, hè? Want ja. Als je op oude foto's kijkt, dan zie je geen enkele dame erbij.
Het laatste stadium is er, zijn er dus twee dames toegetreden. Die dus ook als volwaardig reserveagent dienst hebben gedaan.
En die hadden een aangepast uniform?
Die hadden een keurig uniform, gelijk aan de leden van de beroepspolitie.
Ja, dus ze hadden hetzelfde uniform.
Hoedje en rok.
Maar het heeft toch wel vrij lang geduurd, hè, voordat de vrouwen erbij kwamen.
Dat is in het laatste stadium geweest. Ik denk dat het in 1984 was dat de eerste toetrad.
Ja. Het is op een gegeven moment toch allemaal opgeheven. U bent ook de laatste voorzitter geweest?
Ja, ik heb dus op de sluitingsvergadering heb ik de vereniging opgeheven. Omdat geen korps, geen vereniging. En dat heb ik niet met plezier gedaan. Maar dat was gewoon een ding in de noodzaak. Want... De commissaris werd geconfronteerd met het feit dat hij dus het korps moest financieren. En hij ging ervan uit dat het geld de begroting te veel drukte. En toen heeft hij dus ook, en daar had hij ook de vrijheid in om het korps op te heffen.
Ja.
En dat is tijdens een opheffingsvergadering is dat gebeurd. En we hebben dus een sluitingsavond gehad in de kazerne van de Marge. En dat, is dat was het afscheid.
Waren er toen nog mensen bij die vanaf het eerste uur erbij waren?
Jawel, er waren dus...
Vanaf 48 dus? Hè?
Vanaf 48 waren er leden bij, ja. En toen werd ook de 40-jarige zilveren speld werd uitgereikt door commissaris Huberichtsen.
Jullie hebben natuurlijk eigenlijk nooit aan een pensioenopbouw gedaan, hè?
Nee, het was dus een volstrekt... ambteloos gebeuren, want de vergoeding die werd gegeven één keer per drie maanden, geloof ik. En dat was dus gewoon bedoeld als een koffiegeldvergoeding. Want een beloning stond er niet tegenover. Dat is nu anders. Ik herinner me, ik heb gehoord dat dus de huidige reservepolitie dus wel over een salariering beschikt.
Ja, want er zijn misschien nog wel mensen van de reservepolitie die ook een vaste baan hebben en overgehouden hebben. Of nu aan overhouden.
Dat zou best kunnen, ja. In ieder geval is het zo dat toen we dus afscheid namen, waren er dus verschillende leden, vooral de jongeren, die dus bereid waren om weer dienst te gaan doen. Ik heb het gevoel dat dat ook gaat gebeuren.
Ja. Het is natuurlijk niet helemaal zonder slag of stoot gebeurd, die opheffing, want ik heb begrepen dat er toch nog wel wat kritische geluiden waren. Ook nog van de gemeenteraad, want het is natuurlijk uiteindelijk gemeentepolitie geweest.
Nou, we hebben ons ook als korps hebben we ons er tegen verzet. En er zijn nogal wat gesprekken geweest met de commissaris toen. En er is een overgangsperiode gecreëerd waarin we dus geen dienst deden meer. Maar wel als korps bleven bestaan. Die overgangsperiode was gewoon een poging om dus te kijken wat de toenmalige minister Wiegel deed met de financiering van die korpsen. En hij vond dus dat die financiering dus moest rusten op het budget van de politie. Nou ja, en daar had de commissaris geen zin in, dus dan is het gestopt.
Ja, dus dat geeft ook al aan waarom Hubrechts op een gegeven moment ermee opgehouden is. Dus dat is een duidelijke zaak. En dat is inmiddels ook weer wat jaren geleden dat het beëindigd is.
Dat is in 88 geweest.
Dus nog een jubileum, als je het zo mag noemen, 10 jaar geleden.
Klopt.
Dus het heeft net 40 jaar bestaan?
Het heeft net 40 jaar bestaan, maar in feite bestaat het nu nog steeds. Dus het is, je zou kunnen spreken dat het instituut reservepolitie nu 50 jaar bestaat.
Ja, deze maand een halve eeuw. Misschien komt er nog wel een herdenkingsboek uit, wie weet.
Ja, dat is best mogelijk.
Maar u denkt hiervan met veel plezier terug aan die periode dat u daar zelf ook nog bij betrokken bent geweest?
Ja, ik heb er altijd erg veel plezier aan beleefd en goede vrienden aan overgehouden. Secretaris Kate is nog steeds een vriend van me. En zo zijn er nog uit het korps mensen die, en als we elkaar tegenkomen, dan herkennen we elkaar ook altijd.
Op 21 augustus 1958 opende uw vader, dat was Maarten Dekkeres, een slagerij in de Maasdiepstraat. Hij was toen 43. Dat betekende toch al een werkzaam leven achter de rug, hè?
Ja, dat kan je wel zeggen, want hij is begonnen in Nieuwe-Niedorp, heb je een slagerij gehad. Die is geopend in, ik dacht van 36 en in 39 heb ik de eerste steen nog gelegd voor een nieuwe slagerij.
Waarom naar Den Helder?
We zaten met twee slagers op een klein dorpje van pakweg 5.000 à 6.000 mensen. En er was hele grote concurrentie. En er moest er even trekken. En die andere slager had geen opvolger. En ik had wel een, of mijn vader had wel een opvolger, dat was ik dan. En zodoende ben we eigenlijk in Den Helder beland. Ook omdat de Vries die dat hele complex gebouwd heeft natuurlijk. En die Vries, die, dat was ook een nieuwe Niedorper. Dus zodoende zijn we er eigenlijk een klein beetje aangekomen.
Ja. Was het nou eenvoudig om een nieuw bedrijf te gaan starten? Want ja, er waren natuurlijk ook wel Helderse slagers die er wel graag een plekje wilden hebben.
Nou, om de waarde te verdedigen, daar heb ik eigenlijk geen flauw idee van. Maar ik weet wel dat er wel wat bij kwam kijken. Want van een klein dorpslagerijtje naar een grote stadslagerij. Ik weet niet of de naam Jan de Boer nog wat zegt. Maar daar hebben mijn vader en ik alle twee gewerkt. Want Jan de Boer, die heb je voor Kager in de visbuurt gezeten. Met die Jan de Boer. En die had toen een hele hoop bokslagerijen. Boksen, echt. Dus daar moesten wij een beetje het vak een beetje leren.
Uw vader had een slagplaats. Dat werd in die tijd nog wel niet altijd geaccepteerd. Zeker niet in de nieuwbouwwijk, maar dat viel bij jullie wel mee.
Nou, er is wel wat mensen kwamen er kijken, zeg, want die koeien en paarden stonden gewoon buiten natuurlijk. En dan gebeurde het nog wel eens dat er een kwam van, in de winkel van, vind je dat nou niet zielig?
U zou de naam Pastoor Hoek ook wel kennen?
Pastoor Hoek? Ja, die van de kerk, van de Nicolaaskerk. Nou, ik heb hem niet persoonlijk gekend hoor, want ik ben zelf niet van katholieke huizen. Dus,
Nee, maar omdat hij nog wel eens een brief had geschreven aan het gemeentebestuur hierover, dat vond het een beetje vreemd dat er een slagplaats was in een nieuwbouwwijk.
Op die manier. Ja, daar weet ik niks van. Daar weet ik eigenlijk niks van. Dan waren ze,
wat voor moderne machines waren er in de slagerij?
Nou, je had, ja, dat zeg ik misschien niks, maar je had een A-wolp, dat was een hele grote gehaktmolen. En een Stefan Kuter, dat was, kun je vergelijken met in het groot voor een keukenmachine met die mesjes in de rond te draaien. En daar maakte je alle worst mee en dergelijke. En een stopbus voor de worst te maken natuurlijk, een ketel, een rookkast enzovoort. Dat stond ook allemaal in de slagerij. Ja.
Hoe werden die worsten gemaakt toen?
Ja, met eerst door de gehaktmolen gedraaid en dan door die kuter heen. En dan werd het allemaal gekuterd. En dan werd de kruier en alles erbij gevoegd en de stopbus in de darmen gedaan. En dan gerookt en gekookt of alleen gekookt.
De worstmakerij was wel een trots voor de familie, Dekker, heb ik begrepen. Ja. Iedere slager die bereidde was zijn eigen met- en levenworst. Maar ik heb wel eens gehoord dat jullie worsten in ieder geval een heel goede aftrek hadden.
Ja, ja, we stonden behoorlijk bekend in de omgeving voor de goede worst en worstproducten.
Kan het nou dat de ene worst bij de slager weer anders smaakt dan bij de andere?
Ja, iedereen heeft zijn eigen receptuur. De ene die gooit er weer meer rundvlees in, en de ander weer meer varkensvlees in, en de ander die gebruikt deze kruien. Wij gebruiken altijd kruien uit de kunst en dan had je nog weer toevoegmiddelen, smaakmiddelen die je toe kon voegen. Dat is allemaal eigen receptuur. Als je twee warme bakkers hebt, smaakt ieder brood ook weer verschillend.
Un jour se lèvera sur trois branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui sera vide. Inventera la vie à sa première page en dessinant la forme d'une orange. Yes. entendra le cri du cœur en dessinant les branches du.
En dat beschaat en dergelijke allemaal, dat was allemaal veel gemengde kruien. Kon je dan kopen bij een kruiengrossier. Een bekende naam is de firma Verstegen. Die bestaat nog uit Rotterdam. Daar kwamen de voornaamste kruien, slagerijkruien vandaan.
Je kan geslagen in de helden noemen of ze hebben ooit wel eens een prijs gehaald met het een en ander. Nou, uw vader zou ongetwijfeld ook wel wat prijzen hebben gehad. Bos maken en zo.
We hebben nooit aan prijzen meegedaan. Mijn vader heeft wel ontzettend veel koeien gekocht in de Schager Paaswijs tentoonstelling. Daar hebben we nog wel behoorlijk wat prijzen mee gehaald. Daar heb ik ook nog wel foto's van, denk ik.
Nou, nee,
niet van de. Niet van de.
Zocht uw vader het vee zelf uit?
Ja. Ja, ik kocht, dat was vroeger zo. Hè. En, ik heb het ook wel gedaan, ik moest het ook leren, maar later was het niet meer in vragen, want dan kwam alles van een glacier. Want het was te kostbaar om zelf te slachten en nou, die hygiëne enzovoort enzovoort, dat, wat erbij kwam, dat sprak ook een woordje mee, vleeskeuringsdienst enzovoort enzovoort. En, zodoende is het allemaal een klein beetje in het slop geraakt. Hè? Wat betreft slagerijen en worstmakerijen enzovoort.
Het slachtafval, dat is nog een verhaal apart, hè?
Dat is een heel verhaal apart, want het werd allemaal verwerkt. Wat je nu eigenlijk. Vroeger werd alle slachtafval verwerkt in de leverworst, ja. Het is nu niet meer. Niet echt meer dat het gebruikt wordt, maar nu wordt het allemaal voor hondenvoer en blikjesvoer enzovoort en gebruikt. Toen de tijd werd er echt nog worst van gemaakt.
Ook nog frikadellen?
Nee, dat hebben we nooit zelf gemaakt.
Maar u kan zich dat incident misschien nog herinneren met die Ede meneer Jansen uit de Biesbosstraat, hè? Die tuinder die heeft toen een deel van de maaginhoud van die koe opgegeven voor compost gebruikt in zijn tuintje.
Ja, dat inderdaad, dat is ook gebeurd, maar dat mag ook hoor.
Maar de huishoudster van pastoor Hoek heeft toen nog wat kritiek op gehad.
Ja, daar kan ik eigenlijk weinig over vertellen. Ik weet wel dat er toen een incident geweest is. Want die kwam dan de zogenaamde stront ophalen voor zijn tuintje.
Wie was dat, meneer Jansen?
Ja, wie was dat? Het was een werviaan, dat meen ik te herinneren. Maar.
Ja, ook op nummer 2 in de Biesbosstraat, had een tuintje op de Maasdiepstraat.
Ja, dat weet ik. Dat was toen nog onbebouwd. Ja, het was geen volkstuin, maar wel een stukje tuin. Die mocht hij gebruiken. En daar gebruikte hij dan de koeienstront. Van ons gebruikte hij ervoor.
Nou, het was een deel van de maaginhoud van een koe.
Ja, nou ja, is dat niet hetzelfde?
Ja, misschien. Ja. Maar ja, goed, dat was gelukkig maar een incidentje. Nou, eventjes bij bepaalde drukte hebben jullie heel het personeel gehad nog, hè?
Ja, we hebben Willem Mulder hebben gehad. En twee winkelmeisjes hebben we nog gehad. En in de automatiek hadden we ook nog personeel staan.
Vaste medewerkers?
Vaste medewerkers, ja.
Dus er was er wel eentje bij die het heel lang bij jullie heeft volgehouden?
Willem geweest, Willem Mulder. Een jaar 5, 6 denk ik. En die is toen voor eigen begonnen in Arnhem.
En dan woont hij nog steeds?
Ik geloof dat hij overleden is.
Je vader stond zelf in het slachthuis, neem ik aan. En je moeder achter de toonbank?
Mijn moeder stond achter de toonbank. Mijn zuster stond achter de toonbank. En een meisje stond achter de toonbank. En ik stond met Willem Mulder, stond ik in de slachten en worst maken enzovoort. Ik deed het werk achter.
Je had natuurlijk vrij veel jonge gezinnen daar in die buurt wonen.
Ja, dat was alles jonge gezinnen eigenlijk betrekkelijk.
Je kan zeggen, er weinig mensen die op afbetaling kwamen?
Nee, we hebben nooit opgeschreven. Dat hebben we nooit gedaan. Een enkeling, maar dat was niet noemenswaardig. Als het er meer dan 20 waren, dan...
Dus de mensen moesten direct betalen?
Ja, contant betalen, dat kwam toen al in. Hè. Dat,
ja. Hoe zat het met die uitbrengwijk? Had je ook nog uitbrengende klanten?
Nee, helemaal niks. Een paar hele grote klanten die brachten dan wel eens weg, maar niet noemenswaardig.
Nee, dus voor een onze levenworst of wat dan ook, moest je de beste.
Dat deden we niet. Echt, we hebben toen nog een bejaardentehuis, hebben we toen een half jaar gehad in de Willem-Barenstraat.
Ter Anker,
ja. Daar hebben we toen nog wat vlees gebracht en voor de rest eigenlijk weinig. En een paar grote boeren die in Juliaandorp, die hebben we toen nog wat vlees gebracht.
Dat slachten, dat hebben jullie niet alleen te verjaardag gedaan, want je kreeg natuurlijk het openbaar slachthuis op een gegeven ogenblik. En toen is het bij jullie ook stopgezet?
Ja, toen mocht het niet meer. Hè. Dat mocht niet meer. Zodra het slachthuis geopend werd, mochten wij niet meer thuis slachten.
Nee. Het vee uitzoeken natuurlijk wel, dat is altijd nog gebleven.
Ja. Maar later ook niet meer. Oh. Nee, dat...
Maar je mag toch zelf uitzoeken wat voor koeien je gebruikt?
Ja, er zijn nog slagers die het wel deden, maar wij hadden toen zo'n erg groot bedrijf. Die hadden ergens geen tijd meer voor om zelf naar de markt te gaan, want die ben een hele dag bij je kwijt. En dan moest je het zelf naar slachten op slachthuis. En op slot was het goedkoper om te zeggen van ik ga naar het slachthuis en zoek een koe bij Huizinga uit of bij Groot in Alkmaar.
Wat slachten jullie alleen met koeien en paarden?
Paarden hebben we geslacht, varkens hebben we geslacht, op de hoogtijdagen. Schapen niet. Op de hoogtijdagen hebben we al gehad dat we 20 nuchtere kalven slachten. En een stuk of 4 varkens en dan een koe. En dan de volgende dag een paard, of een paard in de 14 dagen. Een jong paard dan in de jaarling.
Er waren paarden die nog in Nederland in de wei stonden?
Ja. Dan toen niet meer hoor, ze stonden niet meer in de wei.
Waren nog wel wat schimmelboeren?
Ja, nee, die kochten we niet. We kochten alleen nog paarden die een jaar oud waren. Echt veulens, heel jonge paarden.
Ja. Oude paarden dus, die gingen niet meer?
Nou, die gingen meestal door de worst heen, zoals ze dat dan noemden, vroeger in de worstfabrieken. Want die ben er niet zo echt om meer te eten.
Nou, die Argentijnse paarden werden wel massaal nog aangevoerd, hè?
Niet levend, hoor.
Nee?
Nee, hoor. Alleen, later kochten we wel achterbouten van Argentijnse paarden. Ook voor worst en dergelijke werd die veel gebruikt. Maar die biefstuk die was hartstikke goed.
Dat was, ja. Nog steeds?
Nog steeds. Ik weet nog wel, een onsie biefstuk, 1,18 geloof ik, of 98 centen hebben we ook nog wel van verkocht, reclame.
Hi, gray skies are gonna clear up, put on a happy face. Brush off the clouds and cheer up, put on a happy face. Take off the gloomy mask of tragedy, it's not your style. You'll look so good that you'll be glad you decided to smile. Pick out a pleasant outlook, stick out that noble chin. Wipe off that full of doubt look, slap on a happy grin. And spread sunshine the place and put on a happy face. Skies are gonna clear up, put on a happy face.
brush off the clouds and cheer up, put on a happy face. And if you feel him cross and bakerish, don't sit and whine. Think of banana splits and licorice, and you'll feel fine. I knew a girl so gloomy, she'd never laugh or sing. She wouldn't listen to me, now she's a mean old thing. So spread sunshine all over the place, and put on a happy, happy face. Oh, come on, Bubby, smile. It's your birthday.
Dat was woensdag al. Ik mag mij van 3,98 een kilo.
Nou, even boezen, maar dat wordt eerst ingevoerd, hoor.
Wat ga ik dag? Dat kan wel, maar verkocht, ja, toen verkochten we wel al op woensdag ga ik door. Ja. Maar niet echt dat je er reclame mee maakt.
De automatiek is er later aan toegevoegd. Is dat een beetje september gebeurd?
Nou, dat moest ik beter weten, maar ik geloof het wel. Het is niet gelijk met de slagerij open, dat weet ik.
Het ging wel feestelijk, die opening.
Ja, dat was, werd bij deel van de muziekkorps was er ook. En wie heb ik toen geopend? Ik meen van Jaap de Vries toen die...
Dat
is
niet Jolande, met
wie was dat, Jaap de Vries?
Dat was die bouwondernemer die het hele spul gezet heeft. En die heeft onder andere de Lorijnstraat en eigenlijk ook allemaal gebouwd in de buurt. Al die flats.
Het was een automatiek met 7 automaten?
12 denk ik. 12 en een snoepautomaat. Yes. En dat was verwarmde en koude automaten. En er waren automaten van een kwartje, dus een kroket van een kwartje en een zakje patat van een kwartje.
Je zat niet in de automaat, die kreeg je natuurlijk.
Nee, kroketten wel. Kroketten en nasi en bamiballen, dat waren allemaal. Een goudballetje, dat waren allemaal automatenwerk. En patatten verkocht je natuurlijk.
Er werd ter plaatse nog gebakken, de patat. Je had een gasmotor, hè?
Gas, nee hoor. Ja, gasoven, ja.
Gasoven,
ja. Wat? Nee, dat...
Met een waasopkap erboven?
Ja, met een waasopkap. Dat werd allemaal zelf gebakken. Nou, dat liep wel eens met een paar honderd kilo aardappel op een dag, hoor.
En wie schilderde ze?
Een schrapmachine werden ze geschrapt. En dan werden ze in een... allemaal zo'n trekautomaat werd het... Kroketten, nasiballen, bamimal, alles maakten we zelf. Dat was toen nog niet bij de grossier bijna niet te krijgen.
Overigens, die patat was wel uniek, hè, bij jullie? Dat waren de eerste Franse frietjes.
Nou, dat was, ja, dat was, ze noemden het Franse frietjes, maar dat was eigenlijk aardappelmeel. Het was aardappelmeel, dat werd aangemaakt met water en dat werd geperst in een pers. En dan kon je net zoveel in de olie laten zakken, want het was een reine stellage die op de oven stond. Die je dan boven het ovengat kon doen en dan kon je een hendel trekken en kon je dat afsnijden. En dat was, voor het Franse frietje, dat zijn echt nog aardappelen, maar dit is dan raspatat noemen ze dat. Ik heb laatst nog een keer gezien, dat was ergens dat ik het kon krijgen. Was het niet bij...
Ja, er zijn nog bepaalde zaken die verkopen. Overigens, de mayonaise werd ook door verschil gemaakt, dat deed u ook zelf?
Dat maakte ik ook zelf, ja.
Dat is veel eieren bedoel je, hè?
Ja. Dat was het eiwit, dat werd weer gebruikt voor het kroketten en dergelijke in te dompelen, te paneren. En de eidoos werden gebruikt. Ik meen 10 liter slaolie, 2 liter kruidenazijn, 20 eieren, wat mayonaise. Ja, maar nee, mosterd bedoel ik.
Het was een beetje zuurig ook soms, hè, die mayonaise. Hoe komt dat?
Nou, door de kruiden zijn. De kruiden zijn. En dat werd ook weer gemaakt in die Stefan Kuter. Daar maakte ik dan alles in.
Nee, mosterd, dat werd wel kant-en-klaar aangevoerd. Hè?
Ja, dat hadden we kant-en-klaar van de fabriek van Luiks.
Pikkelen heb je niet te vergeten, want dat werd ook in die dagen nogal veel gegeten.
Ook dat, ja. Dat maakten we niet zelf. Dat kwam ook van Luiks, dacht ik. Meen ik te herinneren.
Was het ondanks de geringe vloeroppervlakte toch nog enigszins een ontmoetingscentrum voor jongeren daar zo?
Die automatiek, dat was één ontmoetingscentrum voor de jongeren. Die stonden de hele dag stonden vol, maar daar had je weinig last van. Ze stonden wel gewoon te praten en in de steeg stonden ze te praten. Maar voor de rest had je, zoals nu, ze schopten geen rotzooi, laten we zo zeggen.
Er stonden heel wat ronkende bromfietsen altijd voor, hè?
Ja, dat gebeurt ook nogal vrij veel. Oude raps en zundaps en dergelijke. Dat moest mijn vader heb nog wel eens gezegd van, die was natuurlijk een stukje ouder dan ik. Want ik was toen ook een jaar of 20, dus die kon er dan weer even beter tegen als mijn vader. En dan stuurden ze wel eens weg, maar dan gingen ze ook weg. Maar nu niet meer, natuurlijk.
Ja. En er waren natuurlijk heel wat jongens die daar een vriendinnetje hebben ontmoet.
Dat verwacht ik wel, ja. Ik had zelf al verkering, dus voordat we in de helden kwamen.
Maar er waren ook al bij die daar gewoon een paar uurtjes zaten, alleen maar voor de gezelligheid? Of werden die toch weer weggestuurd op een gegeven ogenblik?
Nou ja, het was een stuk anders natuurlijk. Er zat ontzettend veel in die vensterbank, zat ze aan de voor in die doorgang. Mijn moeder die stuurde ze wel eens weg, maar...
Hoe was het dan eigenlijk met die sluitingstijden? Want de slagerij moest om 6 uur dicht natuurlijk, door de weegs. Maar hoe was het dan met de automatiek?
Die ging s'avonds om 11 uur dicht.
11 uur?
11 uur. Nee, smiddags om 3 uur ging je open, denk ik zo'n beetje.
Zondags ook?
Zondags ook. Zondags om 2 uur.
Ja, dus je maakt toch heel wat uren?
Ja, veel te veel uren. Veel te veel. Je kon wel zeggen, min of meer dag en nacht werken. Wij werkten... Vaak 7 dagen. Well, I'm so happy that I can flip. Oh, how I'd love to take a trip. I'm sorry, teacher, but sip your lip, because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular or free-for-all. Well, we'll go swimming every day. No time to work, just time to play. If your folks complain, just say it's summertime. And every night we'll have a dance, cause what's the vacation with our romance? Oh man, this jive has me in a trance, because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular or free for all. It's summertime. Nou, het kwam eigenlijk, mijn moeder is overleden op 53-jarige leeftijd. 54-jarige leeftijd. Die is overleden aan een hersenbloeding. En eigenlijk was mijn moeder eigenlijk het nekkie waar het hoofd op dreef, laten we het zo min of meer zeggen. En mijn vader die kon het niet alleenig, echt niet alleenig aan.
Ja, er was toch een zoon en een dochter in de familie?
In die tijd was de Marsdiepstraat geopend met Snijder en Albert Heijn die werd geopend, daar zat een slagerij in. De Gruiter die werd geopend, daar zat een slagerij in. Dus dat ging allemaal, en iedere keer dan krabbelde je weer een beetje overeind. En dan, want in beginjaren hebben we er een fantastische tijd gehad, maar dat was later. Kabbelde dat zomaar, iedere keer dan openden we weer nieuwe zaak, die pakte weer een stelletje af. En dan,
Ja, en, dus de omzet werd minder. Maar ja, toch Boersema heeft het nog gewaagd om daar toch een tijdje te gaan zitten.
Ja, die was van mening dat hij het wel kon, maar het bleek later dat hij het ook niet echt kon bolwerken.
De zaak hebben jullie toen verkocht, het was jullie eigendom?
De zaak was ons eigendom, ja. De slagerij en automatiek was zijn eigendom, en Boersema heeft het toen gekocht.